Shabbat shalom, lieve mensen, bezoekers van deze eerste samenkomst van Bet HaTikva, Huis van de Hoop. Ik ben heel blij dat de Heer het zo geleid heeft dat we nu eerst niet in een christelijk gebouw zitten, maar gewoon een openbare ruimte. Dat vind ik best wel fijn dat het zo geleid is. Ik hoop dat de drempel daardoor laag is, ook voor mensen die niet tot een gemeente of kerk behoren om ook eens te komen hier. Toen ik gevraagd werd om voor het eerst te spreken, voor de eerste samenkomst van Bet HaTikva, moet ik zeggen, voelde ik me vereerd. En dat gevoel heb ik nog een beetje. Ik vind het een hele eer dat ik hier voor u mag staan. En zoals Hans al zei, daarbij hebben we bij alles wat we doen, maar zeker bij dit soort dingen, Gods hulp nodig. En ik hoop dat hij mij helpt om het woord door te geven dat hij voor u heeft en dat uw hart er raakt. En ik geloof dat God aan ons denkt, ons op het oog heeft. U, jij, mij. God heeft ons op het oog en de hele Bijbel die spreekt over de zoektocht, niet zozeer van de mens naar God, maar van God naar de mens. Toen ik ontdekte dat die eerste samenkomst Shabbat Noach was, riep dat meteen heel veel bij me wakker. Allereerst moet ik zeggen dat ik het als een zegen heb ervaren, want ik probeer altijd die doorgaande lijn in de Bijbel te vinden en te laten zien dat we het niet hebben over een God van het Oude Testament en dan, we hebben het over één God. En die spreekt tot ons meteen al in die vijf boeken van Mozes, waar de synagoge heel erg op gefocust is, maar die ons ook iedere keer weer iets kan leren. Wij, Dinek en ik, lezen nu al een aantal jaren de parasha mee telkens. En we verbazen ons er iedere keer over dat we telkens weer nieuwe dingen ontdekken. In diezelfde parasha die we al jaren geleden, telkens ieder jaar gelezen hebben. En dan de Haftara, de profetenlezing. Nou, in dit geval was het dus makkelijk, want je had Noach, komt dan voor in de Genesis natuurlijk, in het verhaal. Maar in de Haftara, in de profetenlezing, komt Noach ook zo duidelijk naar voren, wordt genoemd. En ook in de Brit HaGadasha, Yeshua zelf, die het over de dagen van Noach als in de dagen van Noach heeft. U hebt het eigenlijk allemaal al kunnen horen. Ik hoef eigenlijk niet meer te spreken. U hebt die gedeeltes uit de Bijbel gehoord. En dat is op zich al een woordverkondiging. Als je het verband tussen die verschillende gedeeltes gewoon zelf legt. Een beetje lang misschien, die lezingen. Nou, ik zou zeggen, ga eens op bezoek bij een synagoge. Zeker als je een keer in Israël bent. Want dan wordt de hele parasha en de hele Haftara gelezen. Israël. Het was in Israël, bij de tempel in Jeruzalem, die volgens de UNESCO dus nooit bestaan heeft, dat Yeshua inging op dat net gelezen gedeelte uit Jesaja over alle dorstigen die tot de wateren geroepen worden. Ik kom daar nog op terug. Een prachtig stuk tekst. Het verhaal van Israël. Israël. God gaat met Israël door het water, door het vuur. God gaat ook met ons door het water, door het vuur. Terug naar Noach, naar Genesis, Bereshit, een nieuw begin. Het was al zo snel misgegaan in de Gan Eden Mikedem, de tuin in het oosten, of de tuin van vervlogen tijden mag je ook vertalen. Adam laat zich door Hava verleiden en eet van de vrucht van de boom die hen verboden was. niet het einde van het verhaal. God gaat door met de mensheid. Chava en Adam krijgen een nieuwe opdracht. De aarde te bevolken en te beheren. Met moeite en leed weliswaar, maar toch een nieuwe opdracht. En dan, we hebben het net gelezen, dan loopt het alweer vreselijk uit de hand. Geweldenarij maakt zich meester van de aarde. Adonai grijpt weer zelf in. Noach. In Genesis 5, vers 28 en 29 lezen we wat de naam betekent. Een klein gedeelte wat voorafgaat aan onze parasha. Toen Lamech 182 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon en gaf hem de naam Noach, zeggende, en daar komt de betekenis van de naam, deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid onze handen op deze aardbodem die de eeuwige vervloekt heeft. Krasse woorden al van Lamech over de tijd waarin hij leefde. Deze zal ons troosten, betekent dus die naam. En velen onder ons kennen de naam Nachamu. Nachamu, een organisatie die zich inzet voor troost aan het Joodse volk. Jesaja 40 vers 1. Nachamu, Nachamu Ami. Troost, troost mijn volk. Je kunt zelfs misschien lezen, troost je mijn volk. Troost, troost mijn volk. Lamech zag kennelijk al in hoe slecht het geworden was door de misdragingen van de mensen. Ik lees altijd graag het eerste vers van de parasha in het Hebreeuws, om ons eraan te herinneren dat het in die taal oorspronkelijk tot ons komt. Ele toldot Noach, Noach ish tzadik, Tamim, haya bedorotav et ha Elohim, hit ha lech Noach. Elohim hit ha lech Noach. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Eigenlijk de geslachten van Noach staat er letterlijk. Noach wandelde met God. Ik wil even ingaan op een rabbijnse benadering van de parasha. Ik had nog een studie thuis liggen van rabbijn Jacob Julus. Die had ik opgepikt in Jeruzalem bij Christian Friends of Israel jaren geleden. En ik wil een paar inzichten delen van rabbijnen over deze parasha. Belangrijk in de rabbijnse benadering is altijd dat ieder woord, zelfs ieder letterteken, belangrijk is. Dat komt bij ons soms wat overdreven over. Maar wie ook weer zei dat iedere jota, iedere titel van de Torah vervuld zou worden? Wie? Yeshua. Onder zijn tijdgenoten staat er bijvoorbeeld. En de rabbijnen zeggen, ja, dat die toevoeging, die staat er niet voor niets. Dat betekent dat Noach alleen vergeleken met mensen uit die tijd rechtvaardig en onberispelijk was. En dat hij daarom niet te vergelijken is met de hele grote mannen Gods als Mozes en Abraham. Abraham en Mozes. Bijvoorbeeld, zeggen ze, als God met Noach spreekt over wat hij van plan is en hem opdraagt de ark te bouwen, dan komt Noach niet tussen beiden zoals Abraham als God spreekt over Sodom en Gomorra. Noach komt niet op de gedachte om ertussen te gaan staan zoals dus Mozes gedaan heeft. Als God zegt, ik ga wel met jou door, dat volk, pech ermee. En Mozes zegt, dat kun je niet doen. En Mozes springt ertussen. En dan, Noach, we hebben gelezen, hij gaat pas in de ark als het daadwerkelijk begint te regenen, zeggen de rabbijnen. Hoe sterk was zijn geloof eigenlijk? Hij ging er niet in en ging wachten tot het ging regenen. Het ging regenen en hij ging in de ark. En dan als God later met Noach spreekt, als Noach uit de ark moet gaan met zijn gezin, dan staat er in het Hebreeuws: Vayedaber Elohim el Noach lemor. En God sprak tot Noach zeggende: ga uit de ark, gij en uw vrouw en uw zonen en de vrouwen, uw zonen met u. Dat werkwoord voor God spreken wordt in de Bijbel daarvoor het eerst gebruikt. De rabbijnen zeggen dat heeft dus een betekenis dat daar niet gezegd wordt zoals bij de schepping bijvoorbeeld. Dan zegt God: Vayomer Elohim jehi or vayehi or. God zei, er zij licht en er was leeg. Nee, hij spreekt. God, daar zit iets ernstigs in, iets vermanends. Vooral omdat hij deze manier van spreken van God voor het eerst zo benoemd wordt, zeggen ze dat heeft een betekenis. God had eigenlijk, ging heel ernstig met Noach om. En dan was er nog iets, en dat is best iets waar je gewoon ook zelf iets mee kunt, vind ik. Ik wel in ieder geval. Ik voel me wel aangesproken door wat ik hier geleerd heb. Er staat namelijk in Genesis 8 vers 21, Vayomer Adonai el libi. God zei tot zijn hart. Dus God zei tot zijn eigen hart. De MBG-vertaling maakt daar dan van, en hij zei bij zichzelf. Nou, dan ben je het spoor wat ik nu ga volgen een beetje kwijt al. Maar daar staat dus, God zei tot zijn hart. En dan leren de rabbijnen dat overal in de Bijbel waar staat el libi, tot zijn hart, dan is het altijd positief. Maar als er staat belibi, in zijn hart, dan is het altijd negatief. Kun je denken, nou, dat zal dan wel zo zijn. Ik zal een paar voorbeelden geven en dat gaat dus echt op. In Psalm 14 vers 1 staat Amar Naval Belibi. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Maar voorbeelden van tot zijn of haar hart, positieve overwegingen, zijn er bij Hanna, bij Eli in de tabernakel. En David, als hij de vrees uitspreekt om te komen door de hand van Saul. Dan beide gevallen staat er, ze spreken tot hun hart. Maar Haman, die zegt, net als de ongelovige uit Psalm 14 vers 1, die spreekt in zijn hart. Nou, zo kunnen we van de rabbijnen soms details leren die ons weer kunnen leren. Want zij zeggen, wat is nou het verschil dan? Ze zeggen nou, wijze personen spreken tot hun hart, beheersen hun gedachten. In het Hebreeuwse denken, bij ons is hart emotie. Maar libi, lev, gaat over, in het Hebreeuwse denken, over je denken, je gedachten. En ze zeggen, wijze personen, die spreken tot hun hart, die beheersen hun gedachten. Terwijl onwijze personen laten zich door hun gedachten overheersen. Daar komen de gedachten zomaar op en die gaan maar door zonder werk aan de winkel, Gerard Jansen, denk ik dan bij mezelf. Waar gaan je gedachten naartoe? Ik stop even met dit soort overwegingen. Maar het loont de moeite om Bijbels Hebreeuws te gaan studeren of bronnen te raadplegen die dat doen. De hoofdlijn van de parasha, ja, sprak me enorm aan voor nu, want het is natuurlijk echt een nieuw begin. Een fase wordt afgesloten, er komt iets nieuws. Nou, wij beginnen hier ook met Gods hulp iets nieuws. Een tijdperk in de parasha van geweldenarij wordt beëindigd. Een nieuw tijdperk begint. En dan is het allemaal perfect. Ja, behalve dan dat Noach prioriteit geeft aan het verbouwen van druiven, waar hij zulke heerlijke wijn van kan maken en waar hij dan echt dronken van wordt. Hij slaapt zijn roes uit, zijn zonen gaan er niet goed mee om. We waren net een nieuw begin begonnen. God was net een nieuw begin begonnen. En dan, in dezezelfde parasha, de torenbouw van Babel. Het duurt niet lang meer of de mensen die verzinnen weer wat. En zeggen van, weet je wat, alle krachten bundelen. En dan bouwen we een toren die tot de hemel reikt. Dan steken we God naar de kroon. God grijpt weer in. En aan het eind van de parasha, dus u kunt nu ook wel begrijpen waarom het zo'n lange parasha is, daar komt de aankondiging van Abraham, de vader van alle gelovigen, die wel de rij van de geloofshelden aanvoert. Waar het om gaat in de parasha is, God gaat door met de mens, door het water van de zondvloed. God gaat door met Israël, door het water, door het vuur. God gaat door met ons, door het water, door het vuur. Wat vond u van de profetenlezing, de Haftara, dat gedeelte uit Jesaja? Zelf vind ik het een prachtig gedeelte. Ik vind Jesaja, je wordt wel eens gevraagd, wat is je favoriete schrijver? Nou, ik zeg altijd Jesaja, vind ik altijd zo mooi. De eerste drie versen die herhaal ik nog eens even. En ik doe het uit de NBG-vertaling. Daar ben ik nog het meest vertrouwd mee. Jubel, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Breek uit in gejubel en juich, gij die geen weeën gekend hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn talrijker dan de kinderen der gehuwden. Zegt de Heere, maak de plaats van uw tent wijd. En men spanne de kleden uw woningen uit. Wees er niet karig mee. Maak uw touwen lang en sla uw pinnen vast. Want naar rechts en links zult ge uitbreiden. En uw nageslacht zal de volken in bezit nemen en de verwoeste steden bevolken. De kinderen der eenzamen zijn talrijker dan de kinderen der gehuwden. In de verstrooiing zal Israël nog talrijker zijn dan toen het gehuwd was met het land. En dan gaat het hier over een triomfantelijke terugkeer. Een terugkeer van God tot zijn volk. Versen 5 tot met 8, ook nog weer eens uit NBG. Want uw man is uw maker, Heere der Heerscharen is zijn naam. En uw losser is de Heilige Israëls. God der ganse aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Heere geroepen. Als een vrouw uit de jeugdtijd nadat ze versmaad werd, zegt uw God. Een kort ogenblik heb ik u verlaten, zegt God tot Israël. Maar met groot erbarmen zal ik u tot mij nemen. In een uitstorting van toorn heb ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid ontferm ik mij over u, zegt uw losser, uw verlosser, de Heere. En wat is dat allemaal voor ons? De terugkeer van Israël is belangrijk voor alle volken en verbonden met Gods eer. De heilige Israëls, God der ganse aarde zal hij genoemd worden. Leven wij niet in een geweldige tijd? De synagoge noemt het heel voorzichtig het ontluikend begin van onze verlossing. Er zullen dus nog veel grotere dingen gaan gebeuren. Maar desondanks, als we terugdenken aan de geschiedenis, de verschrikkelijke geschiedenis van het Joodse volk, de vorige eeuw, en we zien dit ontluikend begin van Gods verlossing, we zien hoe God zijn volk terugbrengt, hoe hij het Joodse volk terugbrengt, hoe hij heel Israël zal herstellen. Beseffen we wat? Beseffen we dat? Dat we in die tijd leven? En doen we er iets mee? Ik weet hoor, velen in ons midden doen er wat mee, gelukkig. Prijs de Heer. In vers 9 van hoofdstuk 54 vinden we de tekst die de Haftara met deze parasha verbindt. God zegt, dit is mij als in de dagen van Noach, zoals ik gezworen heb, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen, zo heb ik gezworen dat ik niet meer toornig op u zal zijn, Israël, nog u zal dreigen, Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw ontfermer de Heere. De belofte van de terugkeer, zoals we die nu zien in onze tijd, waarin elders bij de profeten staat dat God het zal doen met heel zijn ziel en heel zijn hart, zal die ze weer planten. Daar is aan verbonden dat God zegt, en dan doe ik jullie niet nog een keer weer uit het land weg. Het herstel van Israël. Het herstel van Israël, van belang voor alle volken. Voor ieder die erbij wil horen. Dat lezen we in die eerste verse van hoofdstuk 55. In die prachtige oproep. O alle dorstigen, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, koopt. Kom, koopt zonder geld, zonder prijs. Wijn en melk. Waarom weegt ge geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoor aandachtig naar mij, opdat ge het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige. Neig uw oor en kom tot mij. Hoor, opdat uw ziel leven. Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare genadebewijzen van David. Zie, ik heb hem tot een getuige voor de natieën gesteld, tot een vorst en gebieder der natieën. Zie, een volk dat gij niet kende, zult gij roepen, en een volk dat u niet kende, zal tot u snellen, ter wille van de Heere uw God en van de heilige Israëls, omdat hij u verheerlijkt heeft. Het gaat over de Messias, het gaat over Yeshua. Yeshua kondigde het aan op die laatste grote dag van het loofhuttenfeest. Als de priesters in een enorme lange rij met kruiken water op hun hoofd van de bron van Siloam naar het tempelplein komen op die laatste dag van het loofhuttenfeest, om het water uit te storten, om te laten zien, er is nog tijd voor genade. Als je je nu nog niet bekeerd hebt in deze tijd van omkeer, dan is er nu nog tijd. En als die priesters dan daar dat water uitgooien, dan zegt Yeshua, nee, hij zegt het niet, hij roept. Want daar staat dan, en op de laatste, de grote dag van het feest, stond Yeshua en riep, zeggende, en dien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en het drinken. Wie in mij gelooft? En Yeshua, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wat een belofte. Die is ook voor ons. Er staat wel achter. Dit zei hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Yeshua nog niet verheerlijkt was. Ik verlang ernaar dat dit bij ons weer werkelijkheid wordt. Stromen van levend water uit ons binnenste. Een gemeente die leven brengt, eeuwig leven zelfs, in een wereld die onder grote bedreigingen staat. Ik heb lang geaarzeld om over die bedreigingen te spreken, want ik heb daar een bepaald zicht op. En het is mij van verschillende kanten afgeraden en ik laat het nu liggen. Maar 31 december, als we de laatste Chanukka-viering hebben, mag ik weer spreken. En dan wil ik toch eens spreken over die bedreigingen ook. Maar u weet ze eigenlijk zelf ook wel. Maar dwars door dat alles heen komt God tot zijn doel met Israël en de volkeren. Maar er staat dus aan het eind van die tekst, want de geest was er nog niet, omdat Yeshua nog niet verheerlijkt was. Dat was dus een voorwaarde voor die stromen van levend water. Die geest van God, de Ruach HaKodesh, de Heilige Geest, is voorwaarde voor die stromen van levend water uit ons binnenste. We lazen in Thessalonicenzen over vlammend vuur. Om werkelijk die stromen van levend water te ontvangen en door te geven, hebben we het vuur van Gods geest nodig. De doop met de Heilige Geest. Na onze doop door onderdompeling in het water. Het afleggen van het oude leven en het aanvaarden van het nieuwe leven. We hebben die Heilige Geest nodig om tot de volle vervulling te komen van de beloften die Yeshua geeft. Ja, dan, Yeshua heeft het ook over Noach. We hebben erover gelezen in Matthäus. Zoals in de dagen van Noach, zo zal de komst van het vuur gegaan. Bij de Kotel, ik weet niet of het er nog is, maar er was ooit een keer een hele grote Davidster, waar de combinatie van water en vuur echt te zien was. Als Elia het volk Israël terugbrengt bij hun God, dan zijn daar allereerst 12 stenen die het hele huis Israëls, Kol Ha'am, vertegenwoordigen. En dan is er het water dat over die stenen gaat. En dan is er het vuur van God dat neerdaalt om het offer te aanvaarden. Wij hebben nodig dat we ons tot God bekeren, telkens weer soms. Dat we ons tot het uiterste inspannen om voortdurend met hem te leven. De doop door onderdompeling leert ons dan van het leven dat we afleggen en een nieuw leven dat we mogen aanvaarden. En het vuur van Gods geest kan ons vullen om tot zegen te zijn voor de mensen om ons heen in een tijd die steeds moeilijker zal worden. Een tijd die steeds spannender zal worden. En ik merk nu al dat ik af en toe met mijn buren, waar we altijd een goede relatie mee hebben, altijd al hadden, maar zeer oppervlakkig. Maar dat er momenten zijn dat ze zeggen, wat denk jij er nou van wat er op het ogenblik gebeurt? En dat je dus over dingen kunt praten, omdat ze ja geschud worden, de wereld wordt geschud. We hebben het vuur van Gods geest nodig. Mogen de God van Abraham, Isaac en Jacob ons door Yeshua geven dat wij, hele gewone mensen, maar dienaren van een buitengewone God, een hele grote God, kleine mensen, grote God, dat wij in deze streek een vuur mogen ontsteken, een offer voor hem, herstel ook bewerkstelligen van zijn plannen voor Israël en de volkeren. Is dat ook uw gebed? Om dat deze gemeente, dat u persoonlijk, hiervoor gebruikt zult kunnen worden. Dan wil ik u vragen om zo op te staan en met mij een lied te zingen. We zingen het alleen in het Hebreeuws, maar daaronder wordt de tekst weergegeven. Oh, dat was nog wel mooi even. Net dat schilderij hangt bij ons thuis. Wat net, mag ik nog even tussendoor. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Een schilderij van Mark de Klein, die nu in Israël woont. We zijn er heel blij mee met dat schilderij, want het geeft weer wat Gods liefde is voor ons allen. Ik wil dus afsluiten met een lied te zingen. En als u wilt, gaat u staan, dan zingen we samen dat lied. De melodie is niet erg moeilijk, maar lees dus vooral die Nederlandse tekst mee. Het is zo'n lied dat we samen met de synagoge kunnen zingen. Het wordt ook, het komt iedere Shabbat in de synagoge aan de orde. Het lied spreekt van de eeuwige God aan wie wij ons mogen toevertrouwen, die onze redder is. De ene God die wij door Yeshua en in Yeshua mogen kennen, door zijn Ruach HaKodesh, zijn heilige levensadem, zijn heilige geest, door het water, door het vuur, de absolute eenheid van Yeshua met de eeuwige en de heilige geest. Zo kunt u bepaalde regels uit het lied opvatten.